interne keuken.
2021, het is 150 jaar geleden dat de Commune van Parijs begon. Misschien moeten we toch even uitleggen wat de Commune van Parijs precies is, want daar moet je al een docent in de Franse cultuurgeschiedenis voor zijn om daar het fijne van te weten. En gelukkig zit Alexander Rose hier aan de tafel en die doseert aan de Universiteit van Gent cultuurgeschiedenis van Frankrijk. Is de Commune van Parijs een examenvraag voor de school?
Ja, dat is een van de grote hoofdstukken in het in de cursus.
Oké, dus dit is eigenlijk een rondje afstandsonderwijs.
Opletten, jongens. Ja.
Voor punten.
Het is voor punten.
Moeten we het kennen? Ja.
Oké.
Het is een grote vraag, de eerste.
Is het waar?
Ja.
Mag ik dat nog niet verklappen?
Ja, nee, maar ja.
Het is een grote vraag.
Bonus voor de. Ja.
Het is een grote vraag, hoewel ik het gevoel heb dat dat fenomeen, de Commune van Parijs, absoluut geen parate kennis is bij de man in de straat hier bij ons. Maar ik zag op de Franse televisie straatinterviews naar aanleiding van die vraag: vieren we Napoleon dit jaar of vieren we de Commune van Parijs? En de Parijzenaars zelf, een aantal daarvan wisten niet waarover het ging, kenden die commune niet. Ja.
Omdat effectief dat de herinnering aan de commune weggedeemsterd is en voor een deel ook alleen door extreem links wordt in ere gehouden. Dat verandert langzaam nu. Vooral dit jaar is er duidelijk een hernieuwde belangstelling voor de commune, breed. Maar het daarvoor was dat eigenlijk vanaf 1880 was de vergetelheid ingezet. En 1880 is een amnestiewet, waarbij men gezegd heeft, laten we het vergeten.
Ah ja.
En dan zijn ze het effectief,
vergeten.
En dan er is aan de andere kant een linkse marxistische en niet-marxistische stroming die het blijven is herinneren, maar op een erg kalme toon. Er is één grote herinnering geweest waar Léon Blum in 1936 bij betrokken was, maar dat is het zowat.
Oké. Okay. Ja. En extreem links herinnert zich dat omdat het een proletarische opstand was, ja, waar, als ik goed ben ingelicht, voor het eerst de rode vlag heeft gewapperd als symbool is gebruikt. En naar het schijnt is de authentieke rode vlag van de Commune van Parijs naar de Sovjet-Unie gebracht en hangt die nu nog altijd in het mausoleum van Lenin.
Ja. Ik ben niet zeker over de eerste keer de rode vlag. Ik denk dat in de revolutie van 1848 ook al een rode vlag is gebruikt. Want Frankrijk is een revolutieland. Ja. Hè? Dus de Franse revolutie, die van 1830, die van 1848. En dan degene die ons nu bezighoudt, 1870. Ja. Dus dat zijn in de 19e eeuw de drie grote revolutiemomenten. En effectief, de Sovjet-Unie, Lenin, Spartakisten in Berlijn zijn die herinnering aan de commune blijven onderhouden.
Voilà. En nu het Rode Nest, de VRT ook. Voilà. Ja.
Zeg, en heten de communisten dan naar de commune?
Ja.
Zijn ze zo
genoemd? Ja, ja, ja. Nee, denk ik. Er werd verwezen naar de communisten, maar de idee van de commune heeft dat zeker versterkt. En ik denk ook in Duitsland de Vrijkorpsen verwezen naar de links en de communisten als die commune. Dus het heeft het zeker. Maar bovendien dus die communisten, of aan de commune, ontstaat niet. Er is een commune bij de Franse Revolutie die op de linkse vleugel van de Franse Revolutie is, links van de Robespierre. Ja. Vandaar het hernemen ook van de term.
Oké. Okay. We gaan naar 1871. Want dat is het jaar op 18 maart 1871 begint de Parijse Commune. Maar om goed te begrijpen wat daar gebeurt, moeten we een beetje terug.
Ja.
Frankrijk was verwikkeld in een oorlog.
Ja.
Een rampzalig verlopen oorlog, als je het vanuit Frans perspectief bekijkt. Een oorlog die ze eigenlijk op voorhand verloren hadden.
We begonnen met een oorlog tegen Pruisen, tegen Bismarck. Begonnen omwille van een diplomatiek incident. Hey, dat zal dan de aanleiding geweest zijn. Ja. En erbarmelijk verloren, battu à plat couture heet dat dan in het Frans. Dus bij Sedan, slag van Sedan, Macmahon zit daar, 100.000 soldaten moeten zich overgeven en de keizer. Dus de keizer is Napoleon III, neefje van de echte Napoleon. Wordt dan meteen verbannen naar Engeland. En dan krijg je twee dagen later, in Parijs verzet zich nog steeds, grote delen van Frankrijk verzetten zich, er is nog een leger in Metz dat zich verzet. En dus in Parijs komt er een soort voorlopige regering aan de macht, onder druk van het volk, en die proclameert meteen de republiek. Dus je hebt een Frankrijk dat in duigen is aan het storten en dat institutioneel al meteen iets anders moet gaan doen. Dus die moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Die voorlopige regering gaat dan moed onderhandelen met Bismarck, moet of probeer, of onderhandelen we of niet, verzetten we ons niet. En dat is het punt. Parijs wil zich blijven verzetten.
Oké.
De heel die Parijs...
In Parijs, is dat dan... Wat is Parijs? Is dat de Parijse bevolking?
Ja.
Is dat,
ja. Ja, dat zijn echt de Parijzenaars.
Okay.
Die zich hebben verenigd in een soort volksleger, la Garde Nationale. Die Garde Nationale die bestond al sinds de Franse Revolutie, maar die is dan afgevoerd. En dus nu heb je een soort vrijwilligersleger met een militaire organisatie, maar van ja, schoenlappers, arbeiders, kleine middenstand. Iedereen die tussen de 18 en de 35 was, had zich aangemeld. En die in Parijs bestaat het idee van we willen een republiek, maar vooral we willen ook nog ons blijven verzetten tegen Duitsland. Enfin, tegen Pruisen. Dus die blijven of willen verder gaan in, ja, in die strijd. Die voorlopige regering gaat daar een tijd in mee. Parijs wordt dan belegerd. Je hebt dan op een bepaald moment de minister van oorlog. Gambetta zit in Parijs, in het belegerde Parijs. Wil naar Frankrijk, wil de rest van Frankrijk opstoken om het leger op te zetten. Moet dan met een ballon uit Parijs vluchten, mm-hmm, naar Tours om een leger op te zetten. Dat lukt allemaal niet. Dus die voorlopige regering die aanvaardt uiteindelijk de wapenstilstand met Duitsland. Tot grote ontstentenis van de Parijzenaars die het verzet willen verder gaan. En die vooral ook vrezen dat die voorlopige regering die republiek niet zal honoreren. Dus dat dubbel idee van wij vechten verder tegen de Pruisen en wij willen de republiek bewaren.
Ja. Wat je nu nog niet verteld hebt, zijn de leefomstandigheden in dat door de Duitsers belegerde Parijs.
Ja,
want dat was, ja, het was, nou, het schijnt ook een verschrikkelijk strenge winter, ja, van 1870 op 1871.
Ja, en dus de belegering is relatief vroeg in de winter in de zin van december, januari. Het gaat naar min 10, sommige bronnen min 20, maar vooral extreme hongersnood.
Ja.
En dus het verhaal gaat dat in de chique restaurants de olifanten van de zoo werden aangesneden en opgeserveerd. En dat de armere mensen honden en katten opaten. Ratten ook. De straten lagen bezaaid met kinderen, met lijken van kinderen en oudere mensen die hongersnood niet aankonden.
En dan toch die oorlog met de Pruisen willen voortzetten.
Ja.
Dat vind ik wel straf,
ja,
eigenlijk.
Ja, en dus die zelfs bij die voorlopige regering geld komen brengen om kanonnen te kopen. In hun eigen lege buidel tasten om de oorlog verder te zetten. Dus er was een heel sterk patriotisch gevoel dat voor een deel spiegelt aan het patriotisch gevoel dat je tijdens de Franse Revolutie had. Vergeet niet, dus in de Franse Revolutie die begint, bijna zeggen relatief eenvoudig met het afschaffen van de privileges.
Ja.
En dan heel lang wordt Frankrijk of zou Frankrijk een constitutionele monarchie zijn kunnen blijven. Maar dan krijg je het conflict met buitenland, met opnieuw de Pruisen. En de idee dat de Fransen, revolutionairen, dan twee dingen moeten verdedigen. De revolutie en hun land.
Ja.
Wel, die combinatie krijg je opnieuw in de commune.
Ja.
Dus
in Parijs had je de rare samenloop van omstandigheden dat je eigenlijk twee legers had. Je had die burgerwacht,
ja,
Garde Nationale.
Ja.
En je had het Franse staande leger, ja, dat in oorlog was met de Duitsers.
Ja.
En je had ook, had je twee regeringen ook?
De
voorlopige Franse regering en dan die Garde Nationale die een eigen...
Ja, die Garde Nationale, dus omdat regering het opgeeft en dus die wapenstilstand aanvaardt.
Ja.
En voorlopig is dat een 15-daagse wapenstilstand. Die Garde Nationale, die georganiseerd is in de arrondissementen, want dus, dat is een vrijwilligersleger, en die is die groeit van onderuit en die zeggen we gaan een federatie worden. Een
federatie van de Parijse deelgemeente.
Ja, precies. Van de burgerwachten die in een Franse deel in die Parijse deelgemeente, ja, werkt. En die militairen of die burgerwacht, die kiezen hun officieren zelf tot het hoogste echelon. En die zijn georganiseerd op het niveau van de deelgemeentes. Ja. En dan dus op het allerhoogste niveau krijg je dus een soort overleg over orgaan.
Ah, nee.
En die gaan een naam kiezen. En dan zitten we eerst bij les fédérés. En dan, zij kiezen niet alleen een soort... ze hebben een overlegorgaan eenmaal bovenaan. Maar ze moeten ook een soort uitvoerende macht hebben. En dat wordt la commune. De commune verwijst naar de gemeente.
Ja.
En zelfs in hun... In hun overleg zie je ook verwijzingen naar de middeleeuwen. De gemeente, de stad in de middeleeuwen is de plaats waar men de vrijheden verovert tegenover de feodaliteit.
Juist, ja, en autonoom was.
Absoluut. Ja. En dus die autonomie, die voorbij de middeleeuwse gedachte. Ja. Ten tweede heb je de verwijzing naar de commune, dus even terug naar de Franse revolutie. maar heel snel, dus je hebt op het moment, de Franse vorst is niet afgezet, dus Frankrijk is nog altijd een koninkrijk, maar een soort grondwettelijk monarchie. En dan begint die Franse vorst al te comploteren met het buitenland en verliest eigenlijk elke geloofwaardigheid. Ja. De Assemblée Nationale zet hem dan af, hè, 10 augustus 1792. En die Assemblée zegt dan ook, er moeten nieuwe verkiezingen komen, er moet een nieuwe wetgevende kamer komen. En dan is er een leegte. En in die leegte is er een commune de Paris. Ja. Er is een soort, Parijs heeft tot 1977 geen eigen burgemeester. Hè. De leidinggevende over Parijs werd aangesteld door de regering. En dus in de Franse revolutie ontstaat er een soort burgemeester van Parijs, of een commune de Paris.
Dat is hier weerspiegeld.
Absoluut. Dus de idee is, en die commune de Paris wordt ook nog eens geleid door Hébert, door Marat, dus door de mensen die, om het kort te zeggen, links van Robespierre zitten, links van de terreur.
Je ziet heel wat parallellen tussen de commune van Parijs en de Franse revolutie. Ja. En dan wordt het 18 maart.
Ja.
Je hebt daar net al heel even het woord kanon laten vallen. De kanonnen van 18 maart zijn eigenlijk de aanleiding waarmee het allemaal begint en losbarst.
Ja. Ja.
Het verhaal van de kanonnen.
De kanonnen. Dus die Thiers, die dus de
dat regering is de voorlopige chef van Frankrijk.
Precies.
Ik weet niet welk woord ik moet gebruiken.
Ja,
opperhoofd.
Ja, wel, dus die Thiers die heeft de verkiezingen gewonnen. Overigens, dus dat is een ander ding. Er komen verkiezingen opgelegd door Duitsland, want Duitsland wil met een legitieme partner overleggen. En de verkiezingen gaan voor of tegen de oorlog. Tegen de oorlog winnen, 400 zetels, en voor de oorlog 220 verliezen. Maar daar zit een rechts-links tegenstelling.
Ah, ja.
Dus de monarchisten winnen de verkiezingen. En dus die nieuwe regering.
Wacht, tegen de oorlog wint de verkiezingen, hè? De monarchisten zijn
de monarchisten winnen de verkiezing. En hoe komt dat? Omdat heel Frankrijk tegen de oorlog is, en vooral er een ruraal Frankrijk is dat niet revolutionair is, dus de boeren stemmen eigenlijk zoals hun landlords dat willen, volgen eigenlijk een soort conservatieve reflex. Dus die reactionaire regering, die monarchistische regering, eist om in zekere zin de Duitsers ook, de Pruisen ook ter wille te zijn, eist dat de kanonnen teruggaan naar het Franse leger.
Ja.
Die volkswacht zegt, nee, die zijn van ons.
Ze hadden ze betaald ook, hè?
Ja, ze hadden ze betaald. En ze staan in de wijk, want dat hebben we ook nog niet gezegd. Parijs is een stad waar arm en rijk samenwonen. En dus eigenlijk nu nog. Het noorden van Parijs en het westen van Parijs is het arme Parijs. En het noorden en het oosten en het westen van Parijs, het 8e, het 16e, daar zitten de rijkere burgers. Ja. Maar, dus die kanonnen staan in die volkswijken. De regering beslist tegen militair advies in om een aantal troepen te sturen en die kanonnen te gaan halen. En dan, dus de mensen zien dat, de doodsklokken luiden en vrouwen gaan daar letterlijk voor staan.
Ja, niet alleen die Garde Nationale, die burgerwacht waar we het daar straks over hadden, maar de volledige bevolking samen met die Garde Nationale wil die kanonnen verdedigen.
Absoluut. En dus die gaan daarvoor staan en op een bepaald moment geeft een generaal van dat nog altijd legitiem Frans leger het bevel zelfs om op die vrouwen te schieten, maar die soldaten weigeren.
Ah ja.
Ja. En dus ook dan zie je een soort moment van verbroedering en dan is het gedaan voor dat leger om nog te proberen om die kanonnen te recupereren. Dus die kunnen terugplooien eerst nog op de linkeroever en dan uiteindelijk uit Parijs naar, ik kom nu echt snel door de bocht, naar Versailles waar die regering zit. Dus de regering zit dan, durft niet meer in Parijs zitten.
Okay.
En zit in Versailles, maar Versailles is een symbolische plaats. Dat is het paleis van de koning. Hè, vanaf Lodewijk de 14e tot Lodewijk de 16e. En dus krijg je Parijs tegen Versailles waar een regering zit van defaitisten, mensen die zich hebben overgegeven en vooral ook mensen die de republiek willen afschaffen.
Ja.
Hé, we zijn er aan dag 1 van de commune.
Ja.
Okay, dus ze hebben die kanonnen, ze gaan die willen gebruiken. Hè.
Ja, ze hebben ze. Dat is het voor. Ja,
ze hebben heel de stad, hè?
Ze hebben heel de stad. Ze hebben een volkswacht. Ze hebben een begin van een organisatie. Dus die Garde Nationale en die federatie, want ze staan er nou ook bekend als Les Fédérés. Die federatie die kan besturen.
Dat is die federatie van die deelgemeentes. Die
precies, ja.
Daar die federatie,
ja. En dus die federatie kiest een soort uitvoerende macht die we de commune gaan noemen.
Ja. En dan moeten ze het leven herorganiseren. Ja. Parijs is gebombardeerd door de Pruisen. Ik ben altijd geneigd om Duits te zeggen. Door de Pruisen. Dus ligt voor een gedeelte in puin. Het openbare leven ligt stil. De economie ligt stil. Begin er maar aan.
Ja. En dat gaat vrij goed. Ja. Tot ieders verbaasd. Nee, dat gaat dus vrij goed. In de beurs functioneert.
Zelfs de beurs?
Ja, zelfs de beurs functioneert. Zij het op een laag pitje. Ja. Er wordt opnieuw handel gedreven. Iedereen gaat terug aan de slag. Maar natuurlijk, een heleboel mensen zijn uit Parijs gevlucht. Voor een deel zijn de rijken ook uit Parijs gevlucht. En die commune ziet daarin een moment, dus die mensen die bedrijven hadden zijn uit Parijs, dus die commune ziet daarin een moment om een aantal maatregelen door te dringen. Nog één ding zeggen. Mm-hmm. Dus die regering, die doet nog iets, laten we dat vicieus noemen. Tijdens de oorlog.
De Franse regering.
Ja, dus die officiële regering. Ja. En die nieuwe wetgevende kamer. Die maken een einde aan twee maatregelen die het voor de mensen wel draaglijker maakte. En die twee maatregelen zijn genomen tijdens die oorlog. Eén, het opschorten van de huurgelden die je moest. Dus voor een tijd moesten die mensen geen huurgeld betalen. Ja. En dus nu moeten ze plots, de oorlog is zo gezegd gedaan, hun huur betalen. Maar die zitten allemaal aan de grond. Ja, ja, ja.
Een beetje aan coronamaatregelen, denk je zo. Ja.
En dus een soort voorlopige maatregel, maar ze schaffen die veel te snel af. En twee, de pandjeshuizen, die een essentieel deel zijn van de economie, le monde de piété. Die pandjeshuizen die mogen opnieuw de dingen gaan verkopen die in pand zijn gebracht.
En is dat zo belangrijk?
Ja, want voor heel veel mensen die hebben hun matrassen gegeven. Hè.
Ze kunnen die gaan terugkopen?
Ze kunnen die niet gaan terugkopen, want ze hebben geen geld.
Ah ja, juist.
Dus ze hebben niks en dus Ze worden, aan de ene kant moeten ze opnieuw dingen gaan betalen, aan de andere kant worden hun spullen verkocht.
Ja, ja, ja.
En dus die commune beslist meteen van een einde te maken aan die twee maatregelen.
Ja.
Waarbij je de commune voor een deel de macht naar zich, enfin, een soort machtsuitbreiding doet, want een maatregel neemt die door een wetgevende kamer is genomen. Mm-hmm. En dus dan zie je een vorm van, laten we dat staatsgreep noemen, of enfin, maar een soort sociale republiek die zich organiseert. En het blijft daar niet bij. Ze gaan een heleboel maatregelen nemen die voorbij hun bevoegdheid liggen. Bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat. Die kerk, of die opnieuw, die wetgevende kamer zou daar nooit opkomen, maar zij verplichten om het onderwijs te herdenken. Zij gaan een aantal, in de geest van de Franse revolutie, ze willen inbeslagname van een aantal kerkelijke bezittingen. Ze willen een vooral een onderwijs dat aconfessioneel is, religieus is, dat gratis is, dat verplicht is en dat openstaat voor de meisjes.
Oké. Okay.
En ze gaan dat ook allemaal inrichten, of tenminste ze proberen dat ook allemaal in te richten. Er zit ook een soort deugdzaam kantje aan, dus de Franse revolutie en Robespierre, die deden dat in naam van de deugd en de vertu. Dus prostitutie wordt afgeschaft. Er zijn gokken of kansspelen op straat wordt afgeschaft. En dan zijn er een heleboel maatregelen die verband houden met de werkomstandigheden. Dus het nachtwerk wordt afgeschaft. Men probeert om coöperatieven op te zetten.
Ah, ja.
Waarbij iedereen evenveel verdient. Men neemt dus voor een deel dingen in beslag, maar een soort voorwaardelijk beslag. Als de patrons terugkomen, dan worden ze daarvoor vergoed en dan mogen zij meewerken.
Toch, ja.
Ja, dan mogen zij meewerken in die nieuwe coöperatieven.
Maar de arbeiders, de werkers zijn wel eigenaar van de coöperatieven.
Ja.
Ik begin te begrijpen waarom Marx zo enthousiast was.
Ja, precies.
Over de commune.
Ja. Dus nog een andere maatregel die alles zegt over Frankrijk. Dus het nachtwerk wordt afgeschaft, dus ook voor bakkers.
Ja.
Dat wordt natuurlijk...
Oei.
Ja, precies. Dus dat wordt nooit uitgevoerd.
Okay.
Want de meeste mensen
je
houden wel van
maar de warme... pistolets.
Ja, dat is exact. Warme croissants en mussels.
Ja, voilà, ja. Ja. Maar dus wel een aantal ideologische maatregelen die maken dat je het een proletarische revolutie zou
kunnen noemen. Absoluut, ja.
Ja.
En dus die proletarische revolutie, of die gaat ook gepaard met een soort cultuur. Met een idee van een proletar, enfin, met een idee van schoonheid. De man die de cultuurgedachte van de commune uitdraagt, kennen we allemaal, dat is Courbet.
Dus dat is een schilder, hè?
Ja.
Die kennen we van het...
L'enterrement d'Ornans, dus de uitvaart van Ornans.
Nee, L'origine du monde, vooral.
Ook al, ja. On n'a pas les mêmes références. Ja. Nee, maar dus ja, die Courbet, die pleit voor het openhouden van alle musea, voor het openhouden van bibliotheken. Die willen ook dat er een soort schoonheid is in die ateliers. Dus daar wordt over nagedacht. Ja. Dus die brede volkscultuur, aandacht voor het schone, ook dat is. Er zit een beeldenstormkantje aan.
Ik wou het net zeggen, niet te enthousiast, Alexander, want er worden inderdaad ook monumenten vernield. Ja. We moeten naar de Place Vendôme.
Ja. Place Vendôme is het hartje van het, laten we zeggen, Rijk Parijs. En daar staat op een hoge kolonne, die ze eigenlijk wel willen bewaren, maar daar staat een beeld van Napoleon dat ze naar beneden willen halen.
Een heel hoge zeil.
Ja, absoluut. Ja. Maar dus daarin, in die beeldenstormkant, zie je de radicalisering van die commune. Want dus, we zijn nu aan het uitleggen, het leven gaat door en ze hebben allerlei maatregelen, maar militair gaat het leven ook door. Die Versailles-regering wil absoluut die communisten, of die commune op zijn minst, weg uit Parijs. Die wil daar opnieuw de macht nemen. De Duitsers, de Pruisen, zitten nog altijd aan de andere kant van Parijs. Dus er is een... maar vooral de druk van Versailles is gigantisch groot. Ja. Er lopen spionnen rond enzovoort. Mensen mogen niet meer naar buiten, dus die zijn in oorlog. Dat is een conflict. Ja. En onder druk van dat conflict krijg je een soort radicalisering. In het begin denkt men van, laat die Napoleon man staan. Tegen het einde, ik geloof dat de commune valt op 23 mei. En op 18 mei haalt ze die kolonne naar beneden, met dus onder luid gejuich. Er worden tickets verkocht om een goede plaats te hebben. Amerikanen die talrijk aanwezig zijn. Ja, de Amerikaanse ambassadeur.
Ik kon kijken?
Ja. Dus er zijn echt duizenden Engelsen, en we hebben die verslagen ook, hè. Er zijn duizenden Engelse toeristen, er zijn of mensen...
Oh, je kon op reis gaan naar de commune?
Ja, er waren mensen die daar waren.
Maar het is oorlog en de stad is omsingeld door de Duitsers.
Ja, maar er waren mensen die zich daar permanent gevestigd hadden. Ah, was dan ook een diplomatieke missie. Er waren echt heel veel buitenlanders die daar, en die Engelsen ook. Dus dit is de meest gecoverde, naar Amerikaanse pers in de 19e eeuw, ook, de meest gecoverde...
Belangrijk om te zeggen, de fotografie bestond. Hè? Het is ook de eerste voor revolutie waar foto's van bestaan. Ja. Het is de moeite van dat even te googlen, beste absoluut. Luisteraar. Die bijvoorbeeld die omgetrokken zuil van de Place Vendôme. Ja. Daar zijn foto's van.
Ja, maar als ze neerligt. Want het neerhalen, dat hebben ze in een gravure. Maar dus, echt het andere. Er zijn fantastische foto's. Maar er zijn ook verschrikkelijke foto's. Daar moeten we straks over hebben. Ja. Over hoe het fout loopt, hoe die mensen worden. Het boek van John Merriman heet Massacre. Dus het loopt allemaal verschrikkelijk af.
Ja, want we hebben nu eigenlijk een beetje een lofzang gezongen op de commune.
Ja, wacht, ik heb nog één ding niet gezegd. Dat is echt heel belangrijk. Vrouwen.
Juist. Speelt een zeer belangrijke rol, ook militair, in de commune.
Vrouwen eisen hun rol op en vrouwen eisen ook... Dus vooral vrouwen eisen de politiek... Nee, niet politiek. Sociaal eigenlijk, gelijke rechten. Dus die commune, die gaat ook... Er wordt geweldig veel gedebatteerd, er wordt veel gepraat. Die vrouwen nemen deel aan die debatten. Die debatten hebben vaak plaats in geconfiskeerde kerken. Dus overdag wordt daar gepraat en dan... 's morgens gaat er vaak nog een mis door. Dus het is niet zo dat anticlericalisme zo verschrikkelijk gewelddadig was. Maar dus die debatten, die vrouwen nemen daar deel aan die debatten, die eisen vooral rechten voor zichzelf. Die eisen ook, er zijn debatclubs waar ze alleen debatteren. Die eisen onderwijs voor de meisjes. Die eisen allerlei hervorming. En die mannen hebben daar toch nogal oor naar. Een aantal, niet allemaal. Er zit ook een misogyn kant aan bij die jongens. Ja. Maar dus een aantal van die vrouwen, Louise Michel, zijn beroemd geweest omdat ze... tegelijkertijd opkwamen voor een beter onderwijs, een onderwijs voor meisjes, en mee vochten, letterlijk mee op de barricades stonden en daarna ook mee gestraft zijn.
Oké, tot zover leven de commune.
Ja.
Maar de tegenstanders in Frankrijk, als je straatinterviews bekijkt op de Franse televisie, de communaars worden ook moordenaars genoemd en beeldenstormers, en er is sprake van zedenverwildering. Waar komt dat vandaan?
Het is een propagandaoorlog. Dus als je het, er is een heel mooie documentaire, La Commune, van Peter Watkin. Drie uur 30 minuten, waarbij de commune naspeelt.
Dat is de korte versie, de grote versie van meer dan 5.
En dus hij speelt die commune na en hij laat daar 2 cameraploegen de commune volgen. Dus 200 vrijwilligers spelen het na in een soort hangar. Maar die 2 cameraploegen die zijn essentieel. Het is een propagandaoorlog waarbij dus de commune heeft zelf een aantal kranten. Maar aan de andere kant zijn er kranten als Le Gaulois, waar de communards worden voorgesteld effectief als brassers, mensen die God nog gebod kennen. Tot voor een deel respecteren ze ook niet God en gebod. De meeste zijn atheïst. De wijken, dus die arme wijken van Parijs, die stonden al bekend toen voor een ontkerstening. Die mensen gingen niet meer ten kerke. Overigens, de katholieke kerk vroeg, ik zeg maar wat, zoiets als 2 frank om een kind te dopen, 5 frank om een illegitiem kind toch in het doopregister aan te schrijven, 7,5 frank voor een huwelijk. Dat was eigenlijk voor die mensen die in extreme armoede leefden veel te veel. Ze kenden God nog gebod, maar ze worden voorgesteld door die pers als een bende wilde prassen, mensen die het alles willen afschaffen, alles willen confisceren, wat dus ook niet waar was.
Nee. Maar er zijn wel executies gebeurd door de communards. De aartsbisschop van Parijs is geëxecuteerd en een aantal priesters zijn geëxecuteerd. Dus dat...
Dus de aartsbisschop van Parijs wordt relatief vroeg aangehouden als een soort gijzelaar. En dus, ook dat hebben we nog niet gezegd, maar in die commune wordt er verschrikkelijk veel gepraat. En dus die mensen hebben 2 dingen gemeen. We willen de republiek en we willen ons niet overgeven. Maar voor het overige zijn die ongeveer over alles verdeeld. Dat gaat van extreem links, van anarchisten, van Proudhon, tot blankisten over links-republikeinen. En dus je hebt uiterst links, mensen die nog verwijzen naar Marat en voorbij Marat Hébert. Dus je hebt een radicale vleugel. Die radicale vleugel zegt, we moeten die aartsbisschop aanhouden. Die wordt aangehouden, een aantal priesters worden aangehouden. En dan worden die in de gevangenis gezet. Daar gebeurt relatief weinig mee. En die aartsbisschop schrijft zelf naar zijn familie van, ik zit hier in betere omstandigheden dan je zelf zou denken.
Okay.
Maar dan komt de belegering. En die belegering die begint ergens 12 april. Dus we zijn eigenlijk begonnen 18 maart. Hè? De vrije commune. 2 april, 12 april begint de zware belegering. En dan 20 mei komen de Versailles-troepen Parijs binnen. En dan veroveren ze heel Parijs. In een verschrikkelijk guerrilla-gevecht.
La semaine sanglante.
Voilà. Maar echt ondenkbaar hoe hard dat geweest is. En op dat moment, in die radicalisering en in die wanhoop, worden een aantal mensen geëxecuteerd. 100, naar schatting. Waarbij je dus de aartsbisschop van Parijs hebt, Darbois, die overigens een beminnelijk man was met oog voor het onrecht dat de armen werden aangedaan. En die zich bijvoorbeeld had verzet tegen het dogma van de onfeilbaarheid van de paus. Nee. Dus eerder zelfs een beetje, in onze termen, links was. Maar goed, door die radicalisering en door het dreigende geweld, of door de oprukkende Versailles-troepen, gaat hij eraan met een aantal andere mensen van de klerus, met een aantal gendarmen, met een aantal rechters die gebleven waren.
We hebben nog een minuut om de Parijse commune netjes neer te leggen, zoals Ivan Olivier.
Ivan de Vadder zegt.
Ja, het eindigt in bloedvergieten langs beide zijden. Hè. Ook het Franse leger neemt gevangenen en executeert die meteen. Hè.
Ter plekke, ja. Dus de soort krijgsraad. De idee is dat die volkswacht, dat dat militairen zijn en dat die dus landverraad plegen. En dus die mogen meteen worden. Maar dus, daar blijft het niet bij. Vrouwen en kinderen. Vrouwen worden geëxecuteerd ter plekke. Door
represailles van de andere kant.
Absoluut.
Door
een leger dat bestaat uit soldaten die ervan zijn opgemaakt door die propaganda en die ervan uitgaan dat dat effectief verraders zijn.
Hoeveel doden zijn er gevallen?
Ja, moeilijk. Tussen 10.000 en 20.000. Maar dus ik heb al allerlei cijfers gelezen, 7000. Het is verschrikkelijk. En de manier waarop ze... Dus soms is het met de mitraillet. Je had zo, ze noemden dat een koffiemolen. Dus dat soort een koffiemolen-mitraillettje. Ja. En dan werden vrouwen tegen een muur gezet en meteen vielen die dan in de goot.
Er zijn twee plekken in Parijs waar je moet naar gaan kijken, namelijk een muur op Père Lachaise.
De muur des Fédérés, waar er 127 opnieuw zo zijn geëxecuteerd.
En de basiliek van Montmartre.
Ja,
die is opgericht op de plek waar het allemaal begon, waar die kanonnen stonden. Dat wist ik eigenlijk niet, maar Montmartre is een soort van boetedoening door Frankrijk om die, dat bloedvergieten in de commune te herdenken. Alexander Rose, het is 150 jaar geleden. En dankzij jou is het niet vergeten. Interne keuken.